We zijn in en al oor.
We gaan kijken of we dit van kunnen maken vanavond.
Ja, weet je, dat zal. Ondertussen doe ik de lijst.
Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Ik hoop dat u een goede zomertijd heeft gehad. En ik heb het niet over het weer, maar over al de andere mooie dingen in het leven. Ik begrijp, je bent alweer hard aan het studeren. Dat ik denk, dat, als dat jongetje dat bij de tramhalt in Amsterdam staat met het kleine vioolkistje en die vraagt aan een meneer hoe kom ik in het concertgebouw, waarop die meneer zegt: studeren jongen, hard studeren.
Nou, dit staat op het teken van
Prozac. Wij gaan vanavond de zee door. De Schelfzee door. Ik had dat natuurlijk willen doornemen vanavond. Een aantal versen van Exodus 15. De doortocht door de Schelfzee, de Rode Zee. Maar dan op een manier zoals u misschien toch niet helemaal gewend bent. Misschien wel een beetje van mij, maar nog niet. Het lied op de Schelfzee wordt door de Talmud gebruikt, niet alleen door de Talmud, ook door de Midrash, om ook een heleboel andere onderwerpen te benaderen, toe te lichten. Bijvoorbeeld wanneer er staat in het bij de doortocht door de zee, bij het lied, dat we God loven, dan wordt er ineens vanwege een hanteren van woorden, hanteren van een bepaalde vorm van woorden, ineens wordt erbij gehaald. Zo zouden wij ook met de geboden om moeten gaan. Als wij God dienen, dan doen we dat door het nakomen van onze geboden. En dat moeten we doen op de meest fraaie manier. De verplichting van het naleven van de geboden heeft wezen, historisch, niets te maken met het moment dat men door de zee is getrokken, maar taalkundig is het juist interessant om allerlei termen naar voren te halen die hier in deze tekst in dit loflied voorkomen en dan te kijken wat de Mishnah en de Talmud daarmee doet. Op zichzelf is het systeem, misschien voor buitenstaanders, maar dat bent u natuurlijk al lang niet meer, nog wat ingewikkeld. Daarom heb ik ervoor gekozen om te beginnen als inleiding met een heel ander onderwerp. Een stukje van de avond zullen we daarmee zitten, maar dan ziet u alleen maar als voorbeeld hoe dat systeem een beetje werkt. En daarvoor heb ik dit hele moeilijke blaadje erbij gehaald. En dan gaat het mij niet wat boven de streep staat. Dat is allemaal veel te makkelijk, het gewone schrift. Maar wat eronder staat, het Rashi-schrift. Daar heb ik, dacht ik, de laatste keer al iets wat teksten met dat Rashi-schrift gedaan. En ik zal zelf de tekst lezen voor u. En dan met de vinger erbij, dan moet het bijna wel lukken om het te kunnen volgen. Het gaat over een uitleg van één woord in de Torah. En wel het woord dat voorkomt in het boek Numeri. In hoofdstuk 15, aan het einde van hoofdstuk 15. Dat is een stukje in de Torah, dat gaat over de tzitzit, of de schouderaden die we aan onze kleding moeten bevestigen. En daar zien wij in vers 38. Daar spreekt de Eeuwige tot het volk Israël. Wa'amarta lehem, en hij zegt tegen hen: Wa'asu lehem tzitzit, je moet schouderaden maken. Zo noemen we die, maar je weet waarschijnlijk die kwastjes. Nee, kwastjes, dat klinkt zo oneerbiedig, dus hebben we er een mooi woord voor gevonden. Al kan febik de hem op de hoeken van uw kledingstukken, de dorotam, voor alle generaties. En dat vers 38 eindigt, we natnu at tzitzit, en je zult toevoegen aan die schouderaden, hakanaf die op de hoek zit, ptsil, een draad gelet, wat we het algemeen vertalen met hemelsblauwe wol. Ja, we vertalen ook wel met purper. De bedoeling dat wij, de reden dat wij het vertalen met hemelsblauw, want de Talmud zegt, waarom moet je nou een hemelsblauwe draad, ja, waarom moet je in hemelsnaam een hemelsblauwe draad aan die schouwdraden toevoegen? Want Tchelet, hemelsblauw, de kleur van het hemelsblauw, doet denken aan de zee. De kleur van de zee doet denken aan de hemel. En de hemel doet denken aan zijn goddelijke troon. Dus door het zien van die draden zul je dus door die kleur herinnerd worden uiteindelijk aan de hemel en aan de goddelijke majesteit die daar zetelt. En daarom heet ze ook schouwdraden. Die term, die Nederlandse term, die komt van het woord schouwen, bekijken. De draden bekijken en dan denk je daardoor aan de eeuwige. Hoe komen wij aan hemelsblauwe wol? Hoe kom je aan die kleur? Hoe kom je aan de kleurstof? Ik weet, misschien is er wel eens iemand van u in het Tempelinstituut in Jeruzalem geweest. En daar is een vitrine met kleine slakjes. De Talmud vertelt ons, en de Midras legt het ook duidelijk uit, dat die verfstof, die kleurstof die je nodig hebt om die draden te kunnen verven, die verkrijg je uit Dam Galazan. Galazon. Het bloed van de galazon, en dat is een slakje. Over het algemeen gebruiken wij die blauwe draad niet, omdat wij niet precies weten welk soort slakje. Maar er zijn groeperingen in Israël die menen dat wel te weten en die gebruiken dat dan ook. Dat was een heel interessant verhaal, zit daar ook weer achter. Aan het einde van de 19e eeuw, toen was er een rabbijn die woonde in Galilea. Een andere rabbijn uit Galilea. Ook een andere periode. die kwam oorspronkelijk uit Rizen, dat is een plaatsje in Polen. En die vertelde dat hij een overlevering had dat hij wist uit welk slakje je die verf kon verkrijgen. Hij heeft daar een hele studie van gemaakt, want een van de voorwaarden van de verfstof van de galazon is dat de kleur altijd precies net zo diep blijft, hoe oud die ook is, die verandert dus niet van kleur. En hij beschrijft het hele proces, hoe hij tot die ontdekking is gekomen, welk slakje dat is. Hij is op een gegeven moment is hij afgereisd naar Florence in Italië. En daar heeft hij hele eeuwenoude fresco's bekeken. En de blauwe kleur van sommige van die fresco's, die was nog net zo diep blauw als kennelijk honderden jaren geleden. En toen is hij op zoek gegaan waar men die blauwe kleur uit verkreeg. En toen kwam het ook bij een slakje en allerlei vergelijkingsmateriaal, is er dus tot de conclusie gekomen dat moet dat dier zijn. Nou, dat is allemaal te volgen, maar zo gauw we in de Talmud gaan kijken en in de Midras, dan wordt dat veel ingewikkelder, want dan, ik zou bijna moeten zeggen, dan loopt fictie en non-fictie een beetje door elkaar. En dat systeem van fictie en non-fictie door elkaar lopen, dat vind je ook heel veel in de Midrash en de Talmud aan de hand van de verzen bij de Schalfzee. Daarom neem ik dit een beetje als voorbeeld. En daarnaast ook de hele discussie, hoe je vanuit de systematiek van het omgaan met teksten in de Talmud tot allerlei conclusies komt. En daarom is dit een heel mooi voorbeeld die we heel goed kunnen gebruiken wanneer we later dus naar de teksten in Exodus gaan kijken. En dan moeten we eigenlijk even kijken naar deze bladzijde. De kleine lettertjes. En dan gaat het om deze kolom. En van onderen is het de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De tiende regel van onderen. En daar ziet u Kuf, Yud, Get met een haakje daarachter. Ja. Hebben we die allemaal?
Ja.
Ja? Heeft iedereen die? Ja. Kuf, Yud, Get, dat is een nummer, 118, dat is gewoon voetnoot 118 op de tekst die boven die streep voorkomt. U heeft hem al? Ja? Dan gaan we daar even lezen. Ik zal het lezen. Het is natuurlijk een ander soort letter dat u gewend bent. Maar Kufyut Chet is een voetnoot op het woordje Tegelet, dus op die hemelsblauwe kleur. Tsemer Tsavua. Gekleurde of geverfde wol. Niet door de wol geverfd, maar geverfde wol. We Amra, Amara, dat is de Hebreeuwse term. Targumo, Sheltsema. Amra, dat is een Hebreeuws woord. Dat is de vertaling van het woordje Tsema. Tsema is Hebreeuws en Amra is Targum, is dus de Aramese term, is wol. Dus we hebben het in ieder geval over, waar hebben we het over? Iets van wol. Maar, waar Al-Shem Tsema, en vanwege de naam van de kleur van de verfstof, Nikra, wordt die genoemd Tegelet. Ja? En dan mag u wat daarachter staat voor mij even lezen. Weet je meteen welke kleur dat is? Purpur. Purper.
Ja, ja, dat klopt. Straks is dat nou een beetje vergelijkbaar met purperslak. Dan van dat slakje waar u het over had.
Ja, 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 ja. Ja, maar het is niet de purperslak zelf. Het is, de meningen lopen erover.
Ja, 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 precies. Ja. Ja? Het is wel familie.
Het is familie, ja. Ja, ja. Maar we zullen zo zien wat het dan moet er allemaal voor mooi zijn gezet. Dus nu weet je in ieder geval dat woordje Tegelet, en het Torah staat, dat heeft dus iets met een kleurstof te maken, een kleur, een combinatie. Tegelet is dus en een kleur en een materiaal. Wol in de kleur van Tegelet, van purper. En hoe weten we dat? Hoe weten we nou dat hier met Tegelet, in dus een hoofdtekst, in het boek nummer 1 dus, Tegelet, die kleur en die wol wordt bedoeld. In de hoofdtekst zie je er helemaal niets van. Er staat alleen maar, je moet een draad van Tegelet hebben. Dus, daarvoor moeten we dan weer kijken op een hele andere plaats. Ubiur haraya. En de uitleg van het bewijs is dat Tegelet is wol in de kleur purper. Mishum vanwege de Tegelet, diezelfde term Tegelet, Ba'a komt ook voor, le wik de kehuna, bij de kleding van de priester. Gaan we dus vandaar naar Exodus. In Exodus staat dus de materialen en de stoffen en het model en het ontwerp van de priesterkleding. En daar staat dat de priesterkleding heeft Tegelet. Daar weten we nog niet veel van, maar Ule bigde kahuna en de kleding van de priesters enam kserim zijn niet kasher, dus niet geschikt, ella alleen maar tsemmer, want zij gemaakt zijn van wol, upistim en van linnen. Dus de priesterkleding is gemaakt van linnen en van wol en er staat bij, die moet tegelet zijn, dus weten we, tegelet is dus in ieder geval wol of linnen. En dan verwijzen we daarmee kidichtief, zoals we ook lezen, Bejegeskel in het boek Ezechiël, hoofdstuk Memdalet 44. Daar staat over de priester, Bigde Pistim Yilbershu. Kleding van linnen zal hij dragen. Velo Yale Aleim Tsema, maar hij moet er geen wol bij doen. Behalve Bezik, tief, en dat staat er ook nog. Beinjan begadim, hapenimi, met de kleding die de hoge priester draagt in het Allerheilige. Zilovas, die hem dan wordt gedragen door, die krijgen we een hele mooie afkorting. Gaf, he gimel, kohen gadol, de hoge priester, be yom kippur, op grote verzoendag. Dat is Shema Mina. En daaruit kun je dan concluderen. Shebegadim. Mu'urvot. Hachitsionjot. Dat de kleding die hij buiten in de tempel draagt. Ik zal het zo uitleggen. Yeshem Tsema of Vistim. Belomin Acher. Die bestaat uit linnen of wol en geen andere soort. Wat gebeurt er namelijk? De priester die moet een aantal keren op de grote verzoendag, wanneer hij het Allerheilige komt, zijn kleding verwisselen. De ene keer heeft hij linnenkleding aan, de andere keer andere kleding. Nou, hij mag alleen maar wol of linnen dragen. Wanneer hij het allerheiligste van de tempel binnen gaat, dan draagt hij witte linnen kleding. Wit, de kleur van de reinheid. Dat betekent dat hij buiten zijn andere kleren aan heeft. Maar wat is dat dan? Zijn kleding bestaat of uit wol of uit linnen. Nou, de wol. Dus vandaar kunnen we afgeleid kunnen concluderen dat Tegelet is wol. Dat is misschien een iets eenvoudige manier om het te zeggen, maar zo doet het allemaal dan. Dan is het misschien ook wel even aardig dat er meteen wordt verwezen naar een heleboel andere bronnen. We zijn nu inmiddels aangeland op de derde regel van onderen, de laatste drie woorden. En dan zien we een afkorting, de I, Laaf Hagi. Dat is geen Hebreeuws zo, dat is Aramees. Als dit niet zo is, Havele Lememe, dan had er moeten staan, Shelo Ya Ale Aleem Gam Sheaminim. Dat er misschien ook nog andere materialen waren. Nou, dan krijg je een hele serie afkortingen. Dat verwijst naar de Mishnah op een bepaalde plaats. En naar de Tosafisten en andere verklaringen. Dus dat zullen we eventjes overslaan. Nou, dit is eventjes over dus de stof. Ja? Dus nu hebben we in ieder geval zijn we achtergekomen wat voor materiaal.
Staat hier nou ook dat gebod op dat het verbod van tweeërlei stof, dat hij niet gedragen...
Dat staat hier niet, maar dat komt wel voor. Namelijk, ja. We mogen dus geen wol en linnen samendragen. Ja. Er was één iemand die dat wel mocht, en dat was de hoge priester. Zijn kleding bestond uit de combinatie van wol en linnen. Ja. Die conflictuele situatie zien we wel vaker. Wij kennen op de Sabbat een werkverbod. En het werkverbod, dat is, in principe is dat het verbod van 39 verschillende werkzaamheden. Alles wat met scheppend werk te maken heeft, bouwen, borduren enzovoort, maken van vuur, heleboel andere dingen. En dat zijn nu net die werkzaamheden die in de tempel nodig waren, vanaf het moment dat de tempel gebouwd werd, tot en met het hele functioneren van de offerdienst. Dus dat werd daar op de Sabbat juist wel gedaan. Dat is net een soort ogenschijnlijk conflictuele situatie. In ieder geval hebben we nu vastgesteld dat we weten dat het hier om een wollen draad gaat. Ja. Ik denk niet dat wanneer u de handwerkwinkel binnenkomt dat u het hele verhaal moet om een kluwe te kopen. Ja. Maar nu even over de kleur. Het materiaal hebben we vastgesteld, nu gaan we naar de kleur. Dan gaan we naar deze kolom. Dus hiernaast, in de tweede alinea. En dat begint met het woordje wehine. Misschien is het wel aardig om te zien dat zo'n eerste woord van de alinea is geen rasje schrift. Dat is het reguliere schrift. Dat is ook om het een beetje duidelijk te maken waar nieuwe alinea's beginnen.
Initiaal.
Ja, ja. Wehine. En dan. Tsviat hatgelet. De verfstof van die tgelet. Mevuar. Die wordt verklaard. Bemenachot. In. Dat is een deel van de Talmud. Een deel van de Talmud dat de naam draagt. Menachot. En op pagina Memdalet. 44a. En wat staat daar dan? Tsetzove in dat die draden werden geverfd, gekleurd, Otto, die draad, bedam galazon, met het bloed van de galazon, van dat diertje, dus van dat slakje. En wat is dat? Shehu mindak, dat is een soort vis, ja, dus dat slakje wordt aangeduid als een soort vis, Ha'ole agat le shivim shana, ha'ole die naar boven komt, agat le shivim shana, één keer in de 70 jaar aan de aards. Eén keer in de 70 jaar komt dat dier uit de zee naar boven. Dus je moet er wel bij zijn, want anders slaan we droog. Hè?
Ja, nee, ik weet het. Maak je maar één keer in je leven mee, dus.
Ja, hoop. Nou, dat ligt aan hoe oud je wordt. Dat kan ook.
Ja, dan moet je. Ja. Dan die geboorte jaar. Ja.
Hoe zegt je? Een luie en een doodsgewaad van tegelen.
Ja, precies. Ja.
Dus één keer in de 70 jaar komt dat diertje naar boven. En dan staat er ook nog al haaretz. Dan komt hij op het land. Dan zien we even tussen twee de haakjes. Dat is ook nog niet zo expliciet op het land. U be Rashi sham. En in de verklaring van de bekende Rashi daar op dat citaat uit de Talmud. Daar staat niet sham halasham. Min haaretz, daar staat, komt van het land. Maar, waaf taaf sammer, dat is taout sofer. Dat is een misdruk. Het zorg lommer en het moet zijn al haaretz. Het komt niet van het land, maar op het land. Dus dat beest, dat springt dus één keer de 70 jaar, komt, springt hij uit het water. Ja. Ziet het helemaal voor je.
Dat betekent ruis en dood dan ook, begrijp ik.
Ja, natuurlijk. Ja, meteen in de pot voor die verf.
Ja.
Maar dan komt meteen al de vraag naar boven. Oele Gora, Ene Moewan. Oele Gora, en het lijkt wel Ene Moewan dat dit niet te begrijpen is. Eeg Efsha, hoe is het mogelijk? Shubaloto aangaat wanneer het wanneer het naar boven komt, Agat le Shivim Shana, één keer in de 70 jaar, Jedai, dat hij dan voldoende is, Litzvoa, om te verven, Midama, van dat bloed, le Meshach Shivim Shana, om 70 jaar dan voldoende verf te hebben om te verven.
Ja. En dan zou ik me ook af te vragen weten.
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar er kwam er toch niet één naar boven.
Oh, dat komt zo direct.
Dat
komt
maar
direct.
Ja.
Net op de weg hier naar Ede op de radio was het nieuws dat Sikkens gaat mensen ontslaan, want het gaat zo slecht in de verfindustrie. Ja, als maar één zo'n diertje hebben. Van de 70, van de 700 man gaan de 100 man uit. Nou ja, dus. Goed, dus wat gaan die doen? Die gaan vissen natuurlijk.
Ja.
Dus ja, hoe kan dat nou? Eén keer in de 70 jaar, dan heb je voldoende voor de 70 jaar. Awal maar, Yidbaer, er wordt uitgelegd. Alpi. Volgens Hamavua Ba'agada, dat volgens een verhalende tekst in Gelik, dat is weer een naam van een traktaat, een ander traktaat in de Talmud, pagina 91.1. Wat gebeurt er namelijk? Sheba'aloto. Op het moment dat het dier naar boven komt uit de zee, masrits, dan vermeerdert het zich op een onbegrijpelijk, maar schiet het vermiddeldig heel erg. Harbe, heel veel. Umid male, en dat vult Kol Hayam, de hele zee, galzonot met deze slakjes. Dus er komt eentje naar boven en die spat uit elkaar tot miljoenen van die beesten, dan heb je de hele zee vol. Nou, hier zien we dus hoe dus, fictie en non-fictie een beetje door elkaar lijken te lopen. En dat is ook wel, daarom is ook wel praktisch 70 jaar, want niemand kan het bijna navertellen. wij kennen datzelfde beeld eerder in Exodus, bij de kikvorsen. Want daar staat in de tekst, waar Jaal toen kwam naar boven, had Sephardea, de kikker, een enkelvoudsvorm, de kikker kwam naar boven uit de rivier. En er waren overal kikkers. Dan buigt het allemaal zich over dezelfde vraag. Hoe kan dat nou? Eén is dat die kikker zich op het moment dat hij naar boven kwam vermeerderde tot miljoenen kikkers. Een andere is dat uit de bek van die kikker kwamen weer allemaal andere kikkers. Nou, Je mag mij vertellen wat daar is, ik weet niet. Maar goed, zo loopt het, die verhalen van Midras en heel erg door elkaar. Dat zien we dus hier ook. Nou, dan weten we in ieder geval wol. We weten de kleur. Ja, dat uit dat beestje. Dan moeten we nog even weten, hij kwam uit de zee, maar waar, welke zee?
Ja, ik zou dat de verkeerde zee zijn. Ja. Die staat daar boven te
wachten. Tijdij. Ja.
Dat is een beetje anders. Je hebt helemaal voor. Dan heb je een hele reis gemaakt met je caravan. En dan staat er de verkeerde zee.
Nou, we zullen dan toch maar een stukje verder gaan bekijken waar we moeten zijn. De volgende alinea. We aaien en kijk Berambam in Maimonides. Perek Beit, hoofdstuk 2, Halacha Dalet, artikel 4. En daar staat Mitzitzit in de voorschriften in Maimonides, in zijn wetboek. Nou, maar nu kom je dus weer van het hele mooie verhaaltje, kom je weer gewoon bij de feitelijkheden, bij de wetgeving. In de wetten over de tzitzit, over de schoudraden, in hoofdstuk 2, artikel 4 van het wetboek van Maimonides, daar zien wij de hachalazon, dat beestje, neemt ze aan, vinden we bij Yam HaMelach. Nee, Yam HaMelach. In de Zoutzee. Yam is zee. En Melach is zout. Dus wat wij dus noemen de Dode Zee. Dat beestje vinden we dus in Yamamelach. Dat zegt Maimonides. Maar we hoepele, dat is heel wonderbaarlijk. Daar wordt weer heel iets anders bij gehaald, namelijk de Mefurash Ita beMegillah in een derde traktaat van de Talmud. En dat heet Megillah op bladzijde 5. B, daar staat namelijk de hagalazon, dat beestje, Nimsa, wordt gevonden, Begelko zel Zebulun. In het erfdeel van Zebulun, daar vinden we dat diertje. En, Wiyam HaMelech, maar de Dode Zee, de Zoutzee, de Dode Zee, Halahu Kulo, die is helemaal Begelko zel Yehuda, in het deel van Juda. Dus dat klopt iets niet. Maar Maimonides zegt, dat beestje halen we uit de Dode Zee. Nee, zegt verklaar, dat kan niet, want in het Talmud staat dat de Dode Zee, die bevindt zich in het deel van Juda. En een van de bijzonderheden van het erfdeel van Zebulun is namelijk juist dat hij kon handelen in die visjes. Dat werd zijn handel, dus dat klopt iets niet. Ke Yedua Hamavashot Hagulim, zoals in die onderdelen, in die hoofdstukken in de Torah waar alle erfdelen beschreven staan, dan zien we dat Zebulun ligt helemaal aan de andere kant, heel ver weg van de Dode Zee. En ook, Vegam Yezraya, dus nog een tweede bewijs, Mekartragat de Galazon, namelijk, het had nog een andere uitspraak, dat die Galazon, die werd gevonden bij Yam HaGadol, in de Grote Zee. En dat leren we weer uit een vierde traktaat in het Talmud, de Shabbat. Dat is dus met de naam Shabbat. Dus je hebt uit de hele Talmud nodig om overal iets weg te plukken, om tot een soort bewijsvoering te vinden, of vragen te stellen.
En de Grote Zee, dat is dan?
De Middellandse Zee, ja. Die is ook niet zo groot, maar toen hadden ze nog niet zo ver om de hoek gekeken. Ja. En hoe weten we dat de Grote Zee is? Dat zien we, de Itatsoma, daar leren we Yugavim Elu, dat de bewoners daar Tsaidu, die visten op Galazon, op dat beestje Mesuma de Tsur at Gaifa, tussen Tsuma de Tsur, dat is een Bijbelse badplaats aan de Grote Zee, aan de Middellandse Zee, tot Haifa. Dus dat stukje, die strook, daar werden haalden die diertje uit het water. Nou, dat is de Grote Zee, dat is dus niet de Dode Zee. Usnee Elu, en deze twee plaatsen, Hamokomod is twee plaatsen, Jeduwa, daarvan weten we, Shem Smuchim Liyamagadol, die liggen aan de kust van de Grote Zee. En dat klopt ook weer, want waar was het erfdeel van Zebulun? Van Zebulun? Dat was Mishum Liyamagadol, hoe begelken ze het woorden? De kust, dat was de plaats, dat was het deel, die hele kuststrook, ongeveer van Gaza en een stuk noordelijke, dat deel was het erfdeel van Zebulun. Zebulun stond ook bekend als de handelaren die met hun boten naar Cyprus en naar andere plaatsen, naar andere eilanden voeren. Nou, dan heb je een beetje een probleem. Maimonides zegt het is de Zoutzee, de Dode Zee. En uit de traktaat verschillende plaatsen in de Talmud blijkt dus dat dat niet kan. Het moet waarschijnlijk de Grote Zee zijn. En wat zou nou het antwoord zijn?
Nee. Alle twee gelijk.
Natuurlijk hebben ze alle twee gelijk. Ach, Ha-Emet. Maar nu de laatste Alinea, dus dat zijn we hier ongeveer. Bij deze Alinea. Ach, Ha-Emet. Even kijken. Hier. Dit is hier. Deze, hier zijn we dan ongeveer.
Ja.
Ach, Ha-Emet. Maar de waarheid, die ligt niet in het midden hoor, want dan kom je in de woestijn terecht. Dat is... Ach, Ha-Emet. Maar de waarheid is... Seragil Harambam, dat Maimonides had de gewoonte, Likro, om te benoemen Yam Hagadol, de Grote Zee, dus de Middellandse Zee, die werd, noemde hij ook Yam Hamelach, de Zoutzee. Nou, zoutwater.
Ja.
Ja, het was dus geen meer. Ja.
Zo
wordt
het inderdaad op.
Shekein, want zo staat er ook. Geschreven bij Sof Piroto aan het einde van zijn verklaring de Mishnah op de Mishnah. En dan zegt hij, we ani aliti, dat beschrijft hij zijn eigen reis. En ik ben op reis gegaan bij Sfina, met een boot, bij Yam Hamelach. Over de Zoutzee. En wat is dat? We dawaya doe, en het is bekend, zie je bij Yam Hamelach eens Finot of wat, op de Zoutzee, daar gaan geen boten. Dus wat wij de Dode Zee noemen, daar was geen scheepvaart. Scheepvaart was op de Grote Zee. Dus als Maimonides zegt, ik heb gevaren op de Zoutzee, dat betekent dat moet dan de Middellandse Zee zijn. Nou, eventjes tot zover dit stukje. Ja, dan hier hebben we dus een heel klassiek voorbeeld, van één woord in de Torah. Om dat uit te leggen moet je wel... de halve Talmud erbij halen. Ja? Dan weet je niet wat het is wol en je weet het is blauw gekleurd en je weet ook hoe je aan die verfstof komt. Dus uit slakken die één keer in de 70 jaar zich op een wonderbaarlijke manier vermeerderden in de Middellandse Zee en dan had je de verf. En dan nu beginnen we aan onze doortocht door de Rode Zee.
Dan ben ik niet zo slakkenkundig.
Ja.
Maar wat is er dan waar van dat verhaal? Want het is 70 jaar. Je moet er ergens een grond hebben.
Ja. De grond is, de uitspraak in de Talmud, dat hij één keer in de 70 jaar... Ja. Nu is één keer in de 70 jaar is op bepaalde plaatsen in de Talmud een relatief begrip. Wij kennen een uitspraak in, ook in de Talmud, in de Mishnah... In Tractaat Sanhedrin, dat gaat over het Hoge Rechtshof, al de wetten rond rechtspraak. En daar wordt de volgende uitspraak gedaan dat wanneer er een rechtbank, een rabbinale rechtbank, die dus een rechtspleging voert volgens de Bijbelse wetgeving, van het Bijbelse recht, als die twee keer in de 70 jaar de doodstraf uitspreekt, dan moet dat college, dat moet plaatsmaken voor een nieuw college. Er wordt gevraagd, als het ware. Twee keer in de 70 jaar de doodstraf, dat betekent dat het dus niet functioneert. Nou, over het algemeen zeggen we, het uitspreken van een straf heeft niet zoveel te maken met de capaciteit, of kunnen van de rechtbank, maar meer met de daders. Als er daders komen die de doodstraf schuldig zijn, dan moeten ze daartoe veroordeeld worden. Dus wat wordt dan de bedoeling twee keer in de 70 jaar? In eerste instantie wordt dat uitgelegd dat de taak van een rabbinaal rechtbank is niet om te straffen. De taak van de rechtbank is in feite om te voorkomen dat mensen misstappen begaan. Rechtsorde is niet om straffen uit te leren. Rechtsorde is om te zorgen dat de samenleving zich netjes gedraagt. En dat betekent dat zo'n college, zo'n rechtscollege, de primaire taak heeft om zoveel gezag uit te stralen, dat mensen willen verwaken om die misstappen te begaan. Als het nodig blijkt, dat woordje moet je dan toevoegen, als het nodig blijkt dat je 2 keer in de 70 jaar de doodstraf moet uitstraffen, dat betekent in feite dat de rechtsorde dus niet functioneert. Gefaald hebben, moet zeggen. Nou, en dan gaat er een hele discussie, wat betekent die 70 jaar? Is een rechter, die moet, nou, als je rechter gestudeerd heeft, dan is het toch minstens, noem maar iets, 25 jaar, en dan zo'n hele jonge rechter, dat betekent dat er een college is van oude mannetjes van 95 jaar. Ja, als 70 jaar. En daarom is er ook één visie in de Talmud, ja, nee, 70 is gewoon een lange tijd. Een relatief begrip. 70 is een... dat is een uitspraak in de Spreuken der Vaderen, dat iemand die 70 is, die verliest iets van, begint iets van zijn, van zijn fysieke krachten te verliezen. Dus dat betekent, 70 jaar, 1 keer in de 70 jaar komt dat beestje tevoorschijn. Wat zou dus aan de hand van dat citaat in de Talmud kunnen betekenen? Je moet niet iedere dag denken dat die beestjes, om de zoveel tijd, dan zijn die beestjes er weer. Dat zou dus kunnen zijn.
Ik weet ook wel van bepaalde soorten toren of zo. Kevers,
ja.
die zitten gewoon zo lang in de grond in water en die komen dus inderdaad maar 1 keer in 50 jaar of zo, ja. Komen die boven de grond, die paren, die zorgen dat ze vermenigvuldigen en dan is het gewoon weer over.
Je hebt ook bloemen die maar 1 keer in zoveel jaar.
Ja.
Dus op zich kan dat.
Dat kan, dat weet ik, want het staat in de Talmud.
Maar zijn er ook, ja. Zeg maar, is er vanuit de wat kortere historie en nou, wat er nu is gevonden, dat soort slakjes komen die daar nog voor?
Ja, die slakjes die komen daar nog voor. Ja. Het tijdspad van 70 jaar, dat kennen we niet. Mocht u een keer Jeruzalem zijn en dat Tempelinstituut, dat ligt in de oude stad, ja, bezoeken daar is hele, hele interessante documentatie voor, daarover. En het blijkt, het wordt, die beestjes die zijn voorhanden. Nou, op zichzelf is dat ook niet zo verwonderlijk, want het zou kunnen zijn dat in de tijd van de Talmud, dat ze heel zeldzaam werden, heel spaarzaam, en om zoveel jaar, dan had je er weer een paar of dan, ja. En misschien dat het nu anders is, dat kan natuurlijk, want de teller, de natuur is in beweging. Dus dat,
Maar de kleurstof als zodanig wordt niet meer gebruikt.
De kleurstof voor degene die draden met hemelsblauw dragen.
Nog steeds.
Nog steeds, ja. Die verkrijgen dus die verfstof uit die
beestjes. Dus moet dat slakje er zijn.
Dat is er.
Ja, precies. Ja.
Dat is ongeveer de enige slakken die wij gebruiken. Hoor.
Nou ja, maar ik weet ze
nu
niet.
Nee. Ik weet wel dat hele mooie verhaal van die meneer die komt thuis en die zegt tegen zijn echtgenoten: kom, we zullen vanavond lekker gaan eten, we gaan de stad in. Ik dacht, nou, alsjeblieft niet, ik heb net gestreken, de kinderen liggen net in bed, je weet dat bekende verhaal. Nee, laat mij nou maar lekker thuis. Ja, doe maar gezellig. Ga jij dan maar lekker wat lekkers halen, hoef ik niet te koken, ben ik al lang tevreden. Nou, en hij gaat even om de hoek. Naar de delicatessenwinkel en er zit een grote glazen top met van die heerlijke, dikke, vette slakken. En hij haalt zo'n zak met slakken en hij loopt naar huis toe en dan komt hij net een vriendje tegen waar hij ooit nog zoveel jaar geleden mee samen in de dienst heeft gelegen. Ja, ik had jaar niet gesproken, dus bijpraten een beetje en nou, van een komt de ander. Het is s'avonds nog 9:45, komt hij thuis met die slakken en hij steekt een sleutel in het slot en hoort zijn vrouw boven aan de trap. Nou, waar is je nou? En dan valt die zak met slakken valt op de grond. En dan jongens, even doorlopen, kom nou. Even doorlopen, we zijn er bijna. Dat weten wij van slakken dan. Hè? We gaan eens kijken naar de tekst van het lied van de Rode. En dan gaan we hetzelfde eigenlijk doen. In feite gaat het dus om Mozes met het Joodse volk door de Rode Zee getrokken. Nou, alle reden, die wonderbaarlijke redding, alle reden om dat loflied uit te spreken. Maar dan gaan wij in principe kijken wat er daarnaast nog allemaal uit die woordenkeuze, die woordenschat wordt gehaald voor hele andere doeleinden, zou je eigenlijk zeggen. Ja.
Even vooraf, is dit Vredeburg?
Dat is Vredeburg, ja.
Ah, mooi.
Ja. Ja. We hebben dus deze kopie.
Ja,
ja.
Ja.
Ja. Ja. Hier hebben we een...
Er is nog een recensieboek gevonden in NRC. Maar dat is een andere tekst, dat is niet helemaal hetzelfde.
Ah, van vorige keer, ja. Ja, sorry. Ja,
ja, ja. Ja, ja.
Ja.
Ik heb hem gezien op volgende kop.
Bladzijde 38, daar kijken we eerst even naar. En dan even niet naar de Nederlandse tekst, kijken we natuurlijk naar de Hebreeuwse tekst. Oz Yashir Moshe, toen zong Mozes, Uvene Israël en de kinderen Israëls, et Hashira Hazot, dit loflied, dit gezang, Lashem voor de eeuwige, ter ere van de eeuwige. Vayomru, en zij zeiden, Lemor, als volgt. Letterlijk Lemor betekent eigenlijk door te zeggen. Ashira Lashem, laat mij zingen voor de eeuwige. Ki ga'a, want hoog is verheven. Soes. Het paard en zijn bereiden, Ramabayam stortte hij in de zee. Dat is dus de letterlijke tekst, zoals hij hier staat. En dan gaat de Talmud er een heleboel over vertellen. Werkwoordsvormen zijn al een beetje... toch wel, hè?
Regelmatig, we zitten daar.
Oké. Okay. De Talmud zegt hier, Oz Yashir, toen zong, en dan zegt de Talmud, Shar Lone, maar daar staat niet Shar, Oz Shar, maar Yashir. In welke vorm is dat? Niet hij zong maar, Yashir, hij zal zingen. Mikaan, en daarop zegt de Talmud, Litchiat Hametim min haTorah. Hier kunnen we uit leren dat de wederopstanding rechtstreeks geconcludeerd kan worden uit de Torah. Want, wat zegt de tekst hier? Dan zal Mozes zingen. Hij heeft toen gezongen en hij zal nog een keer zingen. Dat betekent dat er dus een wederopstanding plaats zal vinden. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Dus van die keuze van werkwoordsvorm kun je dus zeggen, Mozes zal gaan zingen. Nou, Mozes kan niet zingen als hij is overleden, dus hij moet weer opstaan. En dit is natuurlijk een heel klassiek voorbeeld dat het onmogelijk is om de Torah te vertalen. Want je kunt wel vertalen, je kunt wel zeggen, nou, toen zong Mozes, maar dat staat hier niet. Hier staat, dan zal Mozes zingen. Ja, wacht even, het gaat over het verhaal wat er toen gebeurd is. Dus hoe combineer je dat? Als je dit in een vertaling wilt vervatten, dan moet je twee vertalingen hebben. Eén vertaling die benadrukt pshat, dus de letterlijke betekenis in de zin van de historische context. En de andere vertaling, dat is drash. Dat is niet te combineren. Of je kunt het wel doen, je kunt wel zeggen, toen zong, schuine streep, zal zingen, maar dan, ja, dan die vertaling wordt nooit verkocht natuurlijk.
Nee, dat weet ik ook niet.
Alleen de studiebijbel.
Ja.
De studiebijbel.
Ja. Ten Haven, die heeft wel eens het idee gehad, een paar mensen want hebben ze benaderd, om eens een keer een soort uitgave te komen, van de bijbeltekst, en dan 3 of 4 van die uitleggingen samen te vatten. Dat zou heel mooi zijn, maar ze hebben er toen om gewoon praktische reden toen van afgezien. Want je krijgt natuurlijk een enorm werk. Je krijgt, en dat is bijna niet te doen. Voldoende voor de haven vond dat het nog niet. Maar hier zie je dus dat voorbeeld. Je kunt dit eigenlijk niet vertalen. Wie zijn hier aan het zingen? Mozes is hier aan het zingen. En de kinderen Israël zijn hier aan het zingen. Je zou kunnen zeggen, dat is dan een soort samenzang. Mozes zingt en zij zingen samen. Alleen, dat wordt een beetje ingewikkeld wanneer je kijkt naar het woordje lemor in dat vers. Staat, toen zong Mozes en de kinderen Israëls dit gezang voor de eeuwige. En zij zeiden lemor als volgt. Zij zeiden, en daarom valt het woordje als volgt ook niet helemaal goed. Zij zeiden door uit te spreken. De Talmud gaat er ook heel praktisch mee om. En eigenlijk staat hier twee keer een werkwoord. Wajomru, zij zeiden, lemor, door te zeggen. Dat is een dubbele vorm. Ja, dan kunnen ze zeggen, zij zeiden, en dan komt wat ze gaan zeggen. Maar ze zeiden door te zeggen. We moeten eens kijken naar de werkwoordvormen. Wajomru, is dat een enkel of een meervoudvorm? Meervoud van, ja. Ja. Ik bijt niet hoor. Ja, dan kijken allebei even in de richting van jou. Ja. En zij zeiden lemor, en lemor is een enkel of een meervoudvorm. In ieder geval, lemor neemt niet over die dat meervoudvorm van Wajomru. In ieder geval niet. Ja. En daar zegt het Talmud, hier is een enkelvoudsvorm en een meervoudsvorm. Dus er is één iemand aan het woord en er zijn er meerdere aan het woord. En dat dwingt de Talmud dus. Melameet, dat komt ons te vertellen. Shehai Israël, dat het Joodse volk. Onim, antwoorden, allemaal samen. Aga Moshe, nadat Moshe had uitgesproken, Koldavadava. Mozes zei het eerst en daarna antwoorden ze allemaal samen. Dus hij deed een soort solo en zij deed een soort koorzang. En dat leer je gewoon uit die twee vormen. Bayomru, Lemor.
Wordt dan diezelfde interpretatie toegepast, omdat heel vaak staat er Bayomer, Lemor in
het orakel. Ja, maar ook dat is niet dwingend. Hier staat het zo en wordt het wel zo geïnterpreteerd. Dat hoeft niet overal zo te zijn. Nee. En dat is ook het typische mechanisme van dras, van uitleg. Hier wordt het wel toegepast en dat is helemaal niet dwingend. Dat het in een vergelijkbare situatie ook zo moet zijn. Want dras heet altijd ook overlevering. Je kunt er nooit zelf zo verzinnen omdat het zo staat, moet het daar ook zo zijn. Nee, je moet wel een overlevering hebben van generatie op generatie dat het op die andere plaats ook zo zou moeten zijn. En dan krijgen we weer een dubbele uitdrukking. Ki ga'o ga'a. Ashiro Lashem, ik zal zingen voor de eeuwige, ki ga'o ga'a, want hoog is hij verheven. Een dubbele uitdrukking. Hij is niet verheven, hij is niet hoog, hoog is hij verheven. Daarover zegt de Talmud, dat is een uitspraak van Rabbi Shimon ben Lakish, die dubbele uitdrukking staat hier ook niet voor niets, die geeft het hele verhaal weer van de rangorde in schepping. Laat Marianne Thiemen dat er maar niet eventjes horen. Maar wat zegt het dan? Die gaat het helemaal door. Die zegt, Melech Shebechayot, de koning van de dieren, Ari, dat is de leeuw. Koning van het vee is de stier. Koning van het gevogelde is de adelaar. En Adam en de mens, met Ga'a alleen, is boven hen verheven. We hakadosh bohu en de heilige geprezen zijn naam, met Maga al-Kulam, die is verheven boven al dat andere. van Olam Kolo. En die hij is verheven boven de hele wereld. En daarom staat er ook, laat ons zingen voor de eeuwige, Giga Olga, want hij is verheven, hoog verheven. Dat betekent, er is al iets verheven, namelijk er zijn rangen en standen in de schepping. En daarboven is hij weer verheven. En dat leren we dus hier uit deze... Nou, ik heb geprobeerd mevrouw Thieme te overtuigen dat ze toch mis heeft met rechten voor die op dezelfde niveau als mensen. Maar zij kende dit vers niet uit de Bijbel, heeft ze gezegd. Nee. Nee. Ja. Maar goed, oké. Maar hier zien we dus gewoon uit het feit hoog verheven betekent dus er is iets verheven en er is nog iets boven. Dat is een hele mooie verhaal in de middags. Ik vind dat ik die vorige keer verteld heb. De middags dat over het niveauverschil tussen mens en dier. Mens is het hoogste niveau, hoger dan ieder ander. Op een moment, dat de mens zich als mens ook gedraagt. Ja, daarom die voorwaarde is er wel aan verbonden. In de Bijbel komt toch tekst voor in het begin van Genesis dat de eeuwige zegt na se Adam, laat ons de mens scheppen. In de meervoudsvorm. En de Midrash die vertelt, wat is dat, laat ons de mens scheppen. Nou, één antwoord, dat is de koninklijke meervoudsvorm. Wij, majesteit, wij, Beatrix. Majesteit, hoor, ja. Majesteit, pluralis. De andere uitleg is dat God heeft als het ware tegen de engelen gezegd, laat ons de mens schapen. Dat betekent, God heeft als het ware overlegd met engelen, kom, nou laten we nou maar de mens gaan schapen. Na alles wat we geschapen, nu de mens. Waarop de Midras dan de engelen citeert en vraagt, mehegen, wie is dat? Wat is dat van mens? Wat is dat? En dan zegt de eeuwige tegen de engelen, de mens is wijzer dan jullie. Dat is volgens mij een beetje vreemd, want wij denken altijd, hier zijn mensen, engelen zijn daarboven, die zijn hoger verheven. Nee, de mens is hoger verheven, daarmee wordt bedoeld geestelijk hoger ontwikkeld dan engelen. De mens heeft de vrije keus tussen goed en kwaad. De engel is een instrument in de hand van God, die kan iets. Als hij rechts wordt gestuurd, dan gaat hij rechts, links, links. En de mens heeft een vrije wil, die is volledig onafhankelijk in dat opzicht. En dan verwijst God ook in die menders, in die dialoog, in het gesprek met die engelen, naar wat de mens gaat doen. Die mens is zo verstandig dat hij op het moment dat hij geschapen is, ook door het paradijs loopt en alle dieren gaat benoemen. Hij geeft ze allemaal een naam. En daar ook weer zegt de Midras, een naam geven, dat is in feite beschrijven van de aard van een beest. Dus een koe is een koe, want hij koeit. Als het ware. Zo, ja, we hebben daar geen termen voor, maar dat vinden we wel in de Hebreeuwse naam van dieren ook.
Determineren.
Ja, determineren, maar ja, dat is ja, wat het is. De ooievaar. De Hebreeuwse term voor ooievaar is chassida. Waarom heet hij chassida? Want hij bedrijft gesed. Hij bedrijft liefde. Hij is aardig. Hij met zijn medesoortgenoten, want hij eet nooit alleen. Hij zorgt dat zijn medesoortgenoten ook te eten krijgen. Nou, dan zie je dus, nou, dat is determinering. Dus in de naam kun je terugvinden wat voor dier het is. Dat is de kracht van de mens. En daarom is de mens dus verheven boven de dierenwereld.
En ik weet precies waar het staat, geloof ik, hoor, maar als er nou ergens staat en dat de mens een weinig minder gemaakt is dan de engelen.
Ja.
Hoe moet ik dat dan zien?
Dan moeten we mij even uit laten praten. Ja.
Want ik kom dat.
Ja.
Maar als ik het goed zeg uit mijn hoofd, is dat ook een interpretatieve vertaling. Want daar staat het woord engelen niet. Als ik het goed zeg uit mijn hoofd, staat daar Elohim.
Volgens mij ook. Die staat de vertaling in Engelen en de ASV ook.
Ik voel me toch een beetje thuis in een soort leerhuis met allerlei rabbijnen om me heen.
Ja. Maar u roept dat zelf in feite bij ons op. Dat is ook een beetje de bedoeling toch, denk ik aan.
Ja.
We spreken ons allemaal aan of we allemaal gelijk zullen hebben dan.
Dat hoef ik bijvoorbeeld niet.
Als God dan zegt tegen de engelen, de mens is zo wijs en zo verheven, hij is in staat om ieder dier letterlijk te benoemen. Hoe komt een mens dan aan een naam als Adam? Adam betekent Minadama. Ik heb hem uit de aarde gehaald. Konden we dan geen mooiere naam voor onszelf bedenken? Een mens heeft zoveel krachten, zoveel capaciteiten. Een mens is het meest geestelijk ontwikkelde wezen in de hele schepping. En wat, ja, hij komt uit een klomp aarde. Ja, dat betekent het woord aarde, Adam letterlijk. En daarover wordt dan door onze verklaring gezegd, dat is juist gegeven aan Adam. Juist omdat de mens zo knap, zo intelligent en zo verheven kan zijn, dat zou hem kunnen verleiden tot hoogmoed, dat zou hem tot misstappen. Laat hij alsjeblieft herinneren dat hij gewoon een stuk uit de aarde is. Dus dat plaatsen we een beetje met beide benen op de grond. Of in de grond, of in de klei. Net.
Als dan zult u ongetwijfeld van gehoord hebben, ik ben nog niet zo lang geleden, maar daar een hele verhandeling over gelezen. Naar aanleiding van Adam van Kolbrugge. De bekende professor, of de dokter Kolbrugge uit Elberfeld.
Ja.
En daar ze daarover gezegd heeft. Over dat Adam stof is, die gaat er heel ver in.
Mm-hmm.
En komt uiteindelijk daarbij van. Het heeft te maken met om de mens echt op zijn plaats te laten eigenlijk en helemaal geen hoogmoed, geen sprake van.
Ja.
En je keert ook weer terug tot datzelfde.
Ja, je praat je dan, die mens komt daar niet los van.
Precies.
Ja. Nou, dat is in de hele context van die midras wordt dat dus zo verteld dat de mens is, die kan stijgen tot heel hoog, maar moet nooit vergeten dat hij met beide benen op de grond moet blijven staan. Of zoals we zo mooi zeggen, met zijn poten in de klei.
Mag ik even dat die tekst is dus inderdaad Melk Melohim.
Maar heb ik even het.
Vers 8:6.
Ja, ik zie het.
En ja, en mijn Melk Melohim betekent in feite. Iets onder de eeuwige vertalen wij dat. Ja, dus niet God zelf. Maar iets onder de eeuwige.
Ja.
Iets van. Ja, en dat wordt daar wordt dus, volgens de evenverklaring wordt er mee bedoeld, dus de engelen.
En dat komt waarschijnlijk uit het Septuagint-Angelos.
Dus dat engelen in feite is een onjuiste vertaling?
Nou,
interpretatie.
Drash. Maar dat komt dus allemaal terug uit de heel eenvoudige vertaling. Want hoog is hij verheven.
Ja.
Hij had kunnen staan, hij is verheven, hij is allerhoogste, hoog is hij verheven. Dus trapsgewijs is de schepping opgebouwd. En daar zitten wij ook ergens tussenin. En dan komt het volgende stukje. En dan zullen we even pauzeren, denk ik.
Nou,
oh, kijk eens dan. De hint is duidelijk.
De hint is door.
Geweldig.
Ja, komt het meer op. Nou, dat speel je genoeg, hè?
Nou, om 9:30 is het borreltje.
En dan komt de taart.
Oké. We spreken hier dus over iets heel hoogs, hè? Over allerlei rangen en standen in de schepping, met daarboven hoog verheven is de eeuwige. En dan staat er net iets heel beschrijvende wat er toen gebeurt. Soes, Verochbo, het paard en zijn berijder, Rama, maar Joom werden opgeheven in de zee. Heb je hier ook eigenlijk een hele unieke combinatie. Je hebt het over een soort beschrijving van de totale schepping in dat loflied van de zee. En dan komt er ook even terloops, en die Egyptische ruiters, die werden van hun paarden gegooid, die werden de zee gegooid. Wat is die combinatie van die twee? Dat is eigenlijk een hele logische combinatie. Want wat heeft Farao en wat heeft de Egyptenaren daar in de zee gebracht? Hoogmoed. Zij dachten dat zij onoverwinnelijk waren, ook na die hele periode van die 12, van de 10 plagen, met alles wat er gebeurd is. Ze wisten in ieder geval toen het Joodse volk dan eindelijk uittrok, nu zijn we van dat stukje ellende af. Maar je gewonnen geven dat niet. Dus zelfs tot het laatste moment hebben zij het ook afgezegd tegen die totale rangorde in de schepping, met helemaal bovenaan de schepping de eeuwige. En Soesbarochem, dat zien we ook in het werkwoord voor hem. Soesbarochem, het paard en zijn bereider, Ramavayom. Dat wordt hier vertaald in de Nederlandse vertaling, stortte hij in de zee. Maar eigenlijk is ook dit stukje vertaling weer een woordkeus. Kan ook niet anders, want anders kwam op bij Vredenburg er ook niet uit. Maar Ramabayom betekent letterlijk Leharim. Ze werden opgeheven in de zee. Van Leharim, Ram, is opheffen. Wat betekent dat ze in de zee werden opgeheven? En hier staat toch wat verhaald met gestorten. Dan zegt de Talmud, ze werden opgeheven in de zee. En toen werden ze naar beneden gegooid. Toen stortten zij naar beneden. Om te laten zien, die hoogmoed die breekt hoger en hoger. En dan is de val des te groter. En dat leren we dus uit die combinatie. Hoger, hoger, hoger. Helemaal bovenaan de eeuwige. Mens denkt dat je de eeuwige kunt volgen, zo hoog. Maar dan is de val dus des te groter. Vandaar dus het paard en zijn bereider werd opgeheven. En dan? Bayam in de zee, stort in de zee. Even dus tot zover. Gaan we straks verder.